Een hele kleine onderbreking voordat het interview verder gaat. Voor iets tofs wat ik het nieuwe jaar inbreng. Onderwijs maken we samen en samen met de school, de onderwijzers, onze collega's, maar ook met onze leerlingen en studenten. En het begint bij jou. Als onderwijzer ga jij voor. Jij zet de toon als leider van jouw leerruimte. En die toon brengt bewuste klanken en ook onbewuste klanken in de ruimte. Het rimpeleffect. En daar begint embodiment. Ben jij als nieuwsgierige changemaker in het onderwijs klaar om jouw klank en belichaming te onderzoeken en te verstevigen om meer positieve impact in jouw klaslokaal of onderwijspraktijk op gang te brengen? Begin januari open ik met veel liefde voor het eerst in een hele kleine intieme vorm mijn digitale dojo-deuren. Een oefenruimte waar we een maand lang 2 keer per week samenkomen. En centraal staat onze eigen regulatie en zelfzorg, onze eigen zenuwstelselgezondheid. Zodat we langzaam ons eigen window of tolerance kunnen gaan uitbreiden en daarmee de dysregulatie in onze leerruimte beter kunnen bedienen. Ga naar www.theembodiededucator.net voor meer details over dit belichaamde programma om jouw handelingsrepertoire voor lichaamswijsheid te vergroten. Veel plezier met het interview!
Komen we inderdaad op dat zeg maar dat hele subject-object of weet je, wie is actief en wie is passief, wie is de onderzoeker en wie is de onderzochte, dat soort grenzen wat meer vervagen en dat er wat meer afstemming plaatsvindt en dat je dus eigenlijk ook hetgene wat je onderzoek toestaat om terug te praten via je onderzoek in plaats van dat je erover, dat het een object is waarover je praat of schrijft tekent of wat dan ook.
Ja. Zullen we die oefening, wil je nog niet inleiden?
Bruggetje.
Bruggetje.
Dus dit is een oefening die ik de laatste tijd vaak doe. In verschillende, verschillende contexten. Als ik het heb over onderzoek doen en afstemming. Maar ook als ik, ook, het heeft ook te maken met dat idee van leaky bodies. Dus ik begin altijd met mensen vragen om min of meer comfortabel te gaan zitten. Je zou eventueel ook kunnen liggen hiervoor. Belangrijk is dat je, eigenlijk op een gemakkelijke manier je hand op je been kan plaatsen. Een hand op een been, maakt niet uit waar. En ik zeg altijd min of meer comfortabel, omdat ik weet dat niet iedereen toegang heeft tot comfort. Dus comfortabel is voor sommige mensen sowieso al uitgesloten. Maar zo dus dat je ongeveer een minuut of 5 of zo, 5 tot 10 minuten kan blijven in deze positie. En als je wil, mag je je ogen hiervoor sluiten. Als dat op dit moment even niet mogelijk is of toegankelijk voelt, dan kan je ook een beetje ik zeg altijd blur your gaze. Dus maak je blik wat vaag. Dus je bent niet, je gaat niks targeten met je ogen, maar je kunt gewoon een beetje vaag voor je uitstaren. En dan kijk maar alsof je je aandacht naar je lichaam kan brengen. En terwijl je dat doet, kijk ook eens wat je doet als ik dat aan je vraag. Dus als ik aan je vraag om met je aandacht naar je lichaam te gaan, wat doe je dan? Dus afhankelijk van welk lichaam je gewend bent om te beoefenen, kan een yogalichaam zijn, kan een lichaam zijn dat, dat veel pijn heeft, of een lichaam dat gespannen is, een lichaam dat heel moe is. Dus afhankelijk van je lichaam en de dingen die je doet in je leven, betekent lichaam gewoon iets anders. En dus het aandacht naar je lichaam brengen betekent ook voor iedereen iets anders. En misschien terwijl je zo je aandacht naar je lichaam brengt, verandert er misschien ook al iets. Misschien stel je bent gewend om je aandacht naar je ademhaling te brengen. Misschien verandert je ademhaling wel, doordat je daar met je aandacht naartoe gaat. En kies maar een vorm van aandacht hebben voor je lichaam die, net zoals dat zitten, enigszins comfortabel is. Dus iets waar je relatief gemakkelijk met je aandacht bijblijft. Kan je ademhaling zijn, kan de manier zijn waarop je met je billen op de stoel of op een kussen of op de grond zit. kan je voeten op de vloer zijn. Het kan het moe gevoel achter je oogleden zijn. Of de honger die je voelt. En van daaruit breng je je aandacht naar die aanraking van je hand en je been. En merk dan op wat je als eerste, of wat domineert eigenlijk in je gevoel. Is dat je hand je been aanraakt, of het been dat je hand aanraakt? Of allebei. En laten we eerst eens de aandacht brengen naar je hand die je been aanraakt. En voel dan wat het is dat je voelt met je hand als je been aanraakt. Voel je dan met name de stof van je kleding, de textuur van je kleding? Voel je een temperatuur? Voel je een zachtheid of hardheid? Wat verbeeld je je eigenlijk als je zo met je aandacht bij het aanraken van je been bent? Wat is dat wat je aanraakt? Zijn dat spieren? Zijn dat botten? Is dat huid? Ben jij dat zelf? Is dat een lichaamsdeel? Wat raak je eigenlijk aan als je je been aanraakt? Voelt je been stil of voel je iets van beweging of trilling? En merk ook op hoe je je hand gebruikt om je been aan te raken. Dus hoe gebruik je je hand eigenlijk als instrument voor die aanraking? Is je hand stil of knijp je een beetje? Dus hoe gebruik je je hand om je been te voelen? Vindt die aanraking plaats in je hand of ergens anders in je lichaam? Kijk dan alsof je hem om kunt draaien. Dus nu raakt je been je hand aan. Dus je been doet het aanraken en je hand wordt aangeraakt. Wat is het dat je been voelt als je hand voelt? Is dat een temperatuur, een druk, een gewicht? Misschien een vochtigheid. Voel je iets van beweging in je hand? Of iets van ruimte? Ga ook weer naar wat je je verbeeldt. Als je je verbeeldt om je hand aan te raken. Wat is dat voor hand? Is dat vlees, botten, huid, bloed? Of iets heel anders? En ga ook weer naar hoe je je been gebruikt om je hand aan te raken. Dus hoe wordt je been nu een instrument om aan te raken? Heb je daar spieren voor nodig? Heb je daar je huid voor nodig? Wat voor soort aandacht heb je daarvoor nodig? En kijk dan eens of je aandacht kan brengen naar de wederzijdse aanraking. Dus dat je tegelijkertijd voelt dat je been je hand aanraakt en dat je hand je been aanraakt. Dat is soms best wel hard werken. Dus kijk maar eens wat voor jou werkt om dat te doen. Dus voor sommige mensen werkt het heel goed om heel snel te switchen. Van hand naar been, been naar hand, hand naar been naar hand. Sommige mensen stellen zich een soort huid of membraan of een soort tussenruimte tussen hand en been voor, waar ze op kunnen focussen. Dus een soort ertussenin. Voor sommige mensen werkt het om zich een soort cirkel voor te stellen. Dus van hand naar been, naar heup, naar torso, naar schouder, naar arm, naar hand, naar been, naar heup, naar torso, enzovoort. Of in de andere richting. En voor anderen werkt het beter om zich voor te stellen dat hand en been één lichaamsdeel worden. Dus dat er geen onderscheid tussen de twee is. Dus er is niet één manier om dit goed te doen. Kijk maar welke manier voor jou het beste werkt. Eén van die verbeeldingen die ik net noemde, misschien iets heel anders wat je zelf bedenkt. Maar kijk maar of je dat beeld zo scherp mogelijk kunt maken. Pardon. Dus welk beeld jou ook helpt hierbij, kijk maar of je dit heel scherp kan maken. Dus het switchen, heen en weer, de tussenruimte, het ertussenin, de cirkel. Of dat het één wordt. En als je dat beeld heel scherp voor ogen hebt of in je hoofd hebt, dan kan je eerst langzaam je aandacht wat weghalen van die aanraking. En weer meer op je lichaam focussen zoals je dat in het begin van de oefening deed. En als je er klaar voor bent, kun je ook de aanraking loslaten, dus je hand weghalen van je been. Misschien blijft in je gevoel je hand daar nog even liggen of voel je de aanraking nog een beetje na. En blijf dan nog eventjes met je aandacht bij je lichaam. Wat dat ook voor jou betekent, wat dat ook voor jou inhoudt. En shift dan geleidelijk aan je aandacht ook naar je omgeving. Zonder dat je je aandacht loslaat van je lichaam. En kijk weer wat hierbij het beste werkt. Dus misschien is dat weer het snelle switchen van lichaam naar omgeving, van lichaam naar omgeving, van lichaam naar omgeving, heen en weer. Misschien is dat weer een cirkel. Eigenlijk is er al een cirkel, een circulaire beweging gaande van je omgeving naar je lichaam, middels je ademhaling. Ja, dus met iedere inademing komt er een beetje omgeving in je lichaam en met iedere uitademing komt er een beetje lichaam in je omgeving. Misschien is dat een tussenruimte tussen lichaam en omgeving, een soort membraan. Dat kan je huid zijn, je daadwerkelijke huid, maar het kan ook een ander soort van omhulsel zijn wat je je voorstelt, waar je op kan focussen, iets wat tussen omgeving en lichaam in zit. Of misschien werkt het voor jou het beste om je voor te stellen dat er helemaal niet zoiets is als een scheiding tussen je lichaam en je omgeving. En wordt dat gewoon één. Dus misschien werkt dezelfde verbeelding als met hand en been. Misschien moet je hem een beetje aanpassen. Maar maak die verbeelding weer zo, of welke verbeelding dan ook voor jou het beste werkt, maak die weer zo scherp mogelijk. En kijk dan of je daar bij kan blijven als je het jezelf wat moeilijker maakt. Misschien door wat te bewegen of door je ogen te openen als die gesloten zijn. Of wat meer te zien in je omgeving ook. Wat meer te horen. Als je er op een gegeven moment klaar voor bent, kun je een hele snelle documentatie doen. Dus of een woord opschrijven of een snelle tekening. Ja, stel je had de cirkel werkte voor jou, dat je even een cirkel tekent. Of even snel een korte notitie, zodat je die ook op andere momenten kunt gebruiken. Dus je kunt bijvoorbeeld de volgende keer als je voor de klas staat. Wat zou er nou gebeuren als je jezelf niet als los ziet van dat klaslokaal of van je studenten, maar als dat voelt als één ruimte, één lichaam om op te focussen? Of wat als je daar die circulaire beweging in waarneemt? Of dat heen en weer, of wat het dan ook was dat jou hielp?
Kom ik weer iets dichterbij? Zo. Nou, dat was ik weer.
Dat was je weer. Hoe was het?
Oh, ja. Het was wel heel fijn. En ik moest even zoeken, merkte ik, naar... Oh ja, er is wel een dominantie bij mij. Mm-hmm. Ik merk dat is voor mijn waarneming in mijn lichaam wat ik weet, dat ik best een beetje upper body prone ben. Mm-hmm. Dus het voelen voor mijn handen en armen is makkelijker. Je begon ook met de hand en wie raakt wie aan.
Ja.
En toevallig had ik vanochtend, ik doe dat vaker onder de douche, dan scrub ik vooral ook mijn benen om dat onderlichaam af en toe aan te zetten. Mm-hmm. Dus ik ging meteen naar dat moment toe terug, omdat ik dat als connection herkende van, oh ja, mijn benen, want wie raakt wie aan? Dus mm-hmm. dat mijn been het heel moeilijk vindt om zo te registreren als de nuance die ik voel in mijn handen. Terwijl als ik daarop intune, ik eigenlijk veel meer voelde met mijn been over de hand. Mm. Dat palet waar je het over had, die waaier kwam langzaamaan los. Dat ik dacht, oh ja, ik voel een koude hand. Mijn linkerhand was best koud, mijn rechter wat warmer. Misschien, ik weet niet waarom. Gewicht. Aanraking. En toen kwam ik ook op, want ik vind het heel fijn, hè, sensualiteit ervaar ik juist ook heel erg op de benen. Omdat dat juist dan zo extra gevoelig is. Mm-hmm. Omdat de numbness er zo dichtbij zit. Dus er kwam ook een beetje de sensuele kant van het lichaam bij kijken. Dus dat vond ik wel fijn. En toen je zei van, oké, wat voor manier die connectie nu maken? Ik weet niet wat jouw bewoording meer was.
Wederkerigheid, ja.
Ja, ja. Was voor mij... eerst had ik het woord samensmelting. En het is wel grappig, want ik heb het dus in het Engels opgeschreven als reflectie. Alsof het een pulsatie is tussen hand en been, maar dus wel met mijn bovenlichaam ertussen op mijn hartritme, mm-hmm. Doorgestuurd door mijn ademhaling. Dus de pulsating with my body, breathing body, een pulsation had ik opgeschreven. Mm-hmm. En dat zag ik echt, dat voelde ik heel sterk en toen moest het laten gaan en vervolgens connecten in de omgeving. En daar had ik eigenlijk dezelfde metafoor. En daar ging die voor mij, als ik het dan kan gebaren, naar alsof mijn omgeving, dat we samen ademen en een soort cadans vinden, zoals de zee, mm-hmm. de golven. En dat was voor mij een beeld waarop ik dat kon voelen. En merk ik, ik doe het ook, hè, dat ik daarmee heel erg wel die wederkerigheid mm-hmm. kon ervaren.
Mm-hmm. Ja, mooi. Ja, dus het gaat heel erg over inderdaad wederkerigheid, over afstemming. Oh, ik wil niet te veel generaliseren, maar ik hoor toch van de meeste mensen dat ze eerder geneigd zijn om met hun hand aan te raken en met hun been de aanraking te ontvangen.
Ja.
Ja, ik denk toch, we zijn zo gewend om met onze handen van alles te doen en te manipuleren. Ja. Het zit er gewoon wat meer in. En je been waarnemen als iets wat inderdaad de wereld onderzoekt, is gewoon iets verder weg, denk ik. Maar goed, dat hoef ik ook helemaal niet te generaliseren. Daarom doe ik het ook allebei. Maar die wederkerigheid voelen, ja, dat vind ik heel belangrijk in onderzoek doen. Maar het is voor mij ook een soort van, ja, het waarnemen van dat lekkende lichaam. En jij hebt ook weer een nieuw woord, dat pulseren. Is dan jouw versie van lekken. Dus op die manier vinden we langzaam maar zeker, net zoals in dat smaak, hè, in dat proefwiel,
ja,
vinden we steeds meer woorden daarvoor. En dus ook, ja, specifiekere gevoeligheden.
Mm-hmm.
Want lekken is natuurlijk een heel specifiek woord, wat van alles opwekt. En dat is heel leuk, dat vind ik er heel leuk aan.
Ja, ik vind ook wel een beetje dat rebels in. Want ergens is, ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen wel een beetje denken van,
ja,
dat je die krijgt bij dat woord.
Ik vind dat ook wel heel erg leuk. Zeker als je dan vervolgens zo, daar heel erg, ja, zo heel erg normaal, zeg maar, over verder praat. Dan zie je mensen van, oh, oké, wacht even. Oh, je bedoelt dit serieus.
Ja,
dat is altijd,
ja,
een heel leuk moment, ja.
En ik weet niet of de referentie wat je eerder gaf voordat we op record klikten ook, dat als je bevallen bent en de borstvoeding komt op gang, dat letten ook echt lekker heel letterlijk is, ja, maar dus ook echt wel wat met je doet van de leaking body, als, ja, dat je dan een beetje een melkmachine wordt. Maar dat wel heel erg ook weer het lichaam is waar je dan op dat moment in zit,
ja,
en dus ook waarneemt.
Ja, dus we worden heel erg, we krijgen heel erg geleerd om dat lekker heel erg te verstoppen.
Ja.
Allerlei witte verbandjes en patches, patches bedoel ik. En, allerlei witte objecten die dat dan allemaal maar mooi opvangen en wegmoffelen.
Ja, zeker. Ja. Terwijl het juist eigenlijk, menstruatie, daar moet ik dan ook aan denken natuurlijk, dat ook iets is wat juist vruchtbaarheid en een soort fases van groei en fertiliteit symboliseert. En ook een soort lust en voortplanting. Van alles zit erin, wat we eigenlijk heel belangrijk vinden, maar dat moeten we allemaal maar wegmoffelen en dat mag niet echt bestaan. En ook emoties ervaar ik dan als verlengde, als gevolg van dat we ook daarin fluctueren.
Ja. Ja, dat is wel interessant inderdaad. Je hebt nu natuurlijk met de hele groene, groen bewustzijn of bewustzijn voor hoeveel afval we creëren enzovoort, zie je een beetje een shift in dat bijvoorbeeld van dat wasbare ondergoed, van dat menstruatieondergoed weer wat meer opkomt. Maar dat is grappig genoeg, dat heeft ook te maken met, of ik zie dat soort menstruatieondergoed ook, dat ze dat verkopen bij winkels waar ze ook wasbare luiers verkopen. Daar zit ik dan helemaal in de wasbare luiers. Maar dus daar zit dan een soort van lijn in. Van dat je wat meer gaat, als je dat bij je kind accepteert, dat je die poep en die plas aanraakt omdat je dit spul in de wasmachine doet in plaats van dat je het wegmikt. waarom zou je dan je eigen menstruatie niet, je eigen bloed niet aanraken enzovoort. Dus daar zit een soort van beweging eigenlijk via het poepen en het plassen van de baby's zit daar dan weer een beweging in.
Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Hoe reageren jouw participanten erop? En dan is mijn vervolgvraag er ook bij, als we dit ook het klaslokaal inbrengen. Want dit is natuurlijk super, ik wil niet zeggen extreme vorm, maar je maakt hem heel tastbaar, heel levendig. Zeker nu ook met die wasbare luier.
Yeah.
Dat misschien de luisteraar van het klaslokaal nu denkt, waar gaat dit heen?
Ja.
Maar om het weer terug te brengen naar het klaslokaal en ook het lesgeven. Maar het is wel, het is ook in ons lokaal aanwezig.
Ja. Ja, nee, ja, dus ik, de leaky bodies en echt, hè, dat, dus dat, dat echt die associatie met het lichaamsvocht en zo, dat is echt iets wat ik, waar ik dan zeg maar meer in mijn artistieke praktijk wat meer mee bezig ben.
Ja,
dat ga ik, dat doe ik
voel hem helemaal meteen hoor, je hebt me ook. Ik snap wat je bedoelt en het werkt wel echt heel verhelderend en ook controversieel als in, oh ja, het zit ook in ons klaslokaal, dus laten we er eens niet omheen lopen, voorbij lopen, maar echt ook eens durven aanraken.
Ja. Ja, ik heb het niet met studenten over hun menstruatie. Dat, maar zeg maar wat ik. Deze oefening bijvoorbeeld, die pas ik doe toe. Bijvoorbeeld ook in de cursus The Body as Research Instrument. En die cursus is eigenlijk opgebouwd uit verschillende thema's, verschillende lessen. Waarbij ook steeds weer studiowerk. Dus dat ik echt met studenten in de studio ben. Dat wissel ik af met documentatieoefeningen, dus ook dingen die ze thuis doen terwijl ze werken aan hun artistieke praktijk, omdat het voor mij heel belangrijk is dat die ankering in de artistieke praktijk en het artistieke onderzoek, dat die er steeds is. Ook een beetje om te vermijden dat het steeds over het zelf gaat, over hè, wat, wie ben ik? Nee, het gaat over jij als onderzoeksinstrument, daar focussen we nu, of jouw lichaam als onderzoeksinstrument. En wat in die context relevant is. Het is geen therapiesessie, maar het gaat over artistiek onderzoek. En natuurlijk zijn die dingen altijd heel erg met elkaar versmolten en raken ze elkaar ook. Maar de focus ligt wel echt op de artistieke praktijk en het artistiek onderzoek. En die cursus, het eerste thema, dat heet dan Inside the Instrument, ofwel Opening up the Black Box.
Dat is, ik zat hem net te zoeken. Oh, want dat... Yeah. Dat is zo handig om te volgen, ja?
Ja, dat refereert heel erg naar wat dan in Science and Technology Studies. Dat is een veld in de sociale wetenschap waar ik zeg maar heel erg tegenaan leun. Of heel erg misschien wel in zit inmiddels. Wat meer dan echt de culturele antropologie waar ik oorspronkelijk vandaan kwam. Waar je dus onderzoek doet naar van hoe wordt wetenschap gedaan? Wat zijn wetenschappelijke praktijken? En hoe wordt daar kennis in geproduceerd eigenlijk? Dus heel erg het bewust kijken van hoe kennis situatief is, of het maken van kennis situatief is en verstrengeld met allerlei omstandigheden, waaronder het lichaam, dus in mijn geval. Of in ieders geval, maar in mijn onderzoek. En die black box, dat is dus ook een concept wat daar veel aangehaald wordt, zo van dat idee dat je als een technologie of wat dan ook voor instrument goed werkt, dan gebruiken we dat gewoon en dan hebben we eigenlijk niet de noodzaak om het open te maken en te onderzoeken. Totdat het kapot gaat. Dus mijn laptop die werkt. Als hij op een gegeven moment kapot is, nou dan ben ik genoodzaakt en dan doe ik dat niet eens zelf. Dan vraag ik aan iemand anders om er eens in te kijken. Maar dat doe ik niet nu die gewoon doet wat hij moet doen. En zo werkt het volgens mij bij het lichaam ook heel vaak. Dat als je, zolang dat lichaam maar gewoon werkt en het doet in het dagelijks leven.
Je vertelde net nog dat je zei dat je naar Milaan ging, naar de Biennale. En want ik vroeg, hoe gaat het met je met de zwangerschap en hoe voel je? Nou, eigenlijk heel goed. Ik voel me nog heel able. Mm. Maar toen was er wel een moment waarop je de lift het niet deed en de roltrappen niet. En dat je dan toen wel dacht van...
Ja, dan word ik me bewust van hoe boos dat maakt als die infrastructuur niet gemaakt is voor lichamen die niet 100% able zijn. Maar ik denk inderdaad dat we in ons dagelijks leven, weet je voelt pas dat je een kleine teen hebt als je die tegen de tafelpoot hebt gestoten of zo. Yeah. Of je voelt eigenlijk pas dat je aan het ademen bent als je buiten ademt. Dus pas als er een soort van crisis of iets werkt niet zoals het zou moeten werken, pas dan worden we ons vaak bewust van ons lichaam. En dus dat, daar gaat insight of opening op de black box over. Van, word je nu eens bewust van dat lichaam ook in een situatie waarin dat gewoon functioneert. Of gewoon, hè, waarin dat functioneert zoals je wil dat het functioneert. En dat gaat ook heel erg over welke verbeeldingen, welke aannames neem je eigenlijk mee in dat ervaren van het lichaam. Dat deden we net ook een beetje in de oefening van, wat is dat eigenlijk lichaam? Wat verbeeld je daar eigenlijk bij? Als je je aandacht naar je lichaam brengt, wat, weet je, dat is niet iets wat we allemaal van nature op dezelfde manier doen. Iedereen doet dat anders en voor iedereen betekent dat iets anders. En de manier waarop we ons dat lichaam voorstellen, verbeelden, dat heeft ook invloed over de manier waarop we dat lichaam voelen. Mm-hmm. Daar gaat dan mijn proefschrift weer over. Yeah. Dus dat is de eerste. De eerste gaat inside the instrument. En de tweede workshop gaat over outside the instrument. Dus dat gaat heel erg over hoe verhoud ik me tot ruimte. Hoe ben ik aanwezig in de ruimte. Hoe beweeg ik door de ruimte. En ook weer de ruimte. Weet je, dat is ook weer iets wat we niet voor lief moeten nemen. Voor wat betekent dat? En de derde workshop, dat gaat dan over afstemmen. En daar wordt dan ineens van, oh, wacht even. Binnen en buiten kunnen we het er eigenlijk wel over hebben. En hoe is die wisselwerking? Hoe heeft de omgeving invloed op mijn lichaam? En hoe heb ik met mijn lichaam ook invloed op de omgeving? En daar komt voor mij ook deze oefening heel erg bij kijken. En dan gebruik ik niet het woord lekken, meestal, want... Ja, het hangt er een beetje vanaf. Met theaterstudenten, bijvoorbeeld bij de master theater, daar kan ik daar wel mee aankomen vaak. Die zijn sowieso gewend om met verbeeldingen van het lichaam te werken. Die dan invloed hebben op hoe je het lichaam doet op het podium, in hun geval vaak. Maar dit bij iArts, bij Interdisciplinary Arts, ja, dat zijn echt heel verschillende studenten. Eigenlijk net zo verschillend als bij de Interdisciplinary Studies. Alleen zijn ze allemaal kunstenaar. Maar de een werkt met illustratie en de ander met video en de ander wel met performance. En sommige van hun die zouden vanuit zichzelf echt niet zozeer hun lichaam onderzoeken of... het feit dat van... Wat ik altijd heel erg probeer te benadrukken in die cursus en überhaupt... is dat voor mij is het niet zo dat bijvoorbeeld dansen meer lichaamswerk is dan lezen. Dat is voor mij... Voor mij is dat allebei lichaamswerk. Ja. Alleen een heel ander soort lichaamswerk. En ook een ander lichaam wat aan het werk is. Mm-hmm. En dat probeer ik... en dat, zeg maar, als dat kwartje valt, dan denk ik altijd... Yes, oké, we komen er. Dat zeg maar, je neemt je lichaam altijd, je doet je lichaam altijd. En of je nou schrijft of je blootje op de Dam in Amsterdam staat, het is allebei een lichaam wat dat doet. Dus ja, ik weet dat we daar volgens mij ook tijdens de conferentie over gehad hebben, dat op een gegeven moment kwam die term op weak and strong embodiment. En ik weet nog dat ik dacht, oh nee, dat weet je, dat. Het is geen schaal. Weet je, het is niet... Ik gebruik me meer, mijn lichaam of minder. We doen het allemaal. Ja. Maar anders, op andere manieren.
Ja, eigenlijk zijn we de hele tijd embodied dus ook. Dus het woord disembodied is dan eigenlijk ook een hele gekke, of niet?
Dus ik zeg ook altijd... van de onderzoekslijn die ik opgezet heb voor het lectoraat... heet dan Embodied Methods. En ik twijfel nu heel erg van... Misschien moet ik hem veranderen naar methods as bodywork. Aan de andere kant, door hem zo de beschrijving embodied methods te laten, geeft het mij een ingang om te zeggen van ja, eigenlijk is er disembodied, is er niet. Ik geef dan ook workshops in schrijven, waar we dan ook schrijven zien als bodywork. Ik gebruik dan de methode van Laban Bartynev. Ik ga daar niet te veel op in, maar dit is dus een somatische en ook een soort van bewegingsanalyse eigenlijk. En die gebruik ik dan eigenlijk om te kijken naar van hoe schrijf je. En dat helpt heel erg om schrijven ook te zien als bodywork. En op die manier laat je ook toe dat dat soort kennis uit het lichaamswerk ineens toepasbaar wordt binnen zoiets als schrijven. Wat we zien als iets wat we heel erg met ons hoofd doen. Het is heel erg cognitief. Terwijl, heb je eens een keer een goed gedicht gelezen? Hoe belichaamd we het hebben?
En ook letterlijk misschien het schrijven met de hand. Dat typen we natuurlijk ook veel. Maar daar zit volgens mij ook al een hele belichaming achter. Daar hadden we het ook over met Lisa Kluwen. Dat de hele bewerking natuurlijk dan ook lichamelijk nog heel anders in je brein wordt omgezet tot je memory.
Ik heb nooit zoveel verstand van wat er allemaal in je brein gebeurt. Ik blijf er altijd
in print.
Ik altijd... Ja, dat is misschien ook mijn partner die zit in de psychobiologie. Dus die weet heel veel over het brein. En dan denk ik altijd, ik ga er niet eens aan beginnen. Want het is allemaal veel complexer dan... ja, dan de populaire wetenschap ons doet geloven. Maar, dus ja, dat weet ik. Ik weet niet. Ik weet niet of het anders is om met de hand te schrijven, met een pen. Of dat het anders is om met een toetsenbord te schrijven. Ik weet nog, in ons voorgesprek haalde ik even Anna Harris aan, die in Maastricht zit. Die onderzoek doet naar medische praktijken en hoe eigenlijk technologieën ook gevoeligheid opleveren. Dus ik wil daar niet zo'n onderscheid in maken. Want volgens mij kan het typen op een computer ook heel erg embodied zijn. En dat is ook wat we bij die keynote in Denemarken, waar het ging over weak or strong embodiment. Er werd een onderscheid gemaakt van zo'n virtuele wereld die je dan meemaakt met je op een scherm met je muis. Dat was dan weak embodiment. Maar als je daar doorheen kon lopen en springen enzovoorts, was het strong embodiment. En dan denk ik, ja, maar dat gaat heel erg uit van een bepaald soort lichaam. Ook weer trouwens een heel able lichaam. Maar ook een neuromusculair lichaam. Een lichaam dat moet kunnen bewegen om een lichaam, om embodied te kunnen zijn. Alsof beweging onze ingang is tot het hebben van een lichaam. Ja, dat... Ik bedoel, we hebben
dat is natuurlijk sowieso een soort aanname die niet klopt. Hè? Want embodiment is niet alleen door beweging. Want dat is heel vaak wordt als equal gezien. Hè?
Ja, dat is ook wat ik bedoel. Van als danser ben je niet per se meer embodied dan als schrijver.
Nee, ik heb heel veel yogalessen gevolgd waarvan ik dacht, nou, ik weet niet wat jullie doen. Ik beweeg mijn lichaam. Maar ik heb niet het gevoel dat ik heel embodied bezig ben.
Nee, ja.
Maar goed, ja. Als we het dan hebben over embodiment en een soort van definitie, of zou je eraan willen wagen? Want ik neig dan toch wel met een element van bewustzijn te linken.
Ja, lastig hè? Ik vind het een hele moeilijke. Ik had laatst ook een interessant gesprek met een student van de Master Theater die onderzoek doet naar candomblé en allerlei van dat soort rituelen. Waarbij daar is embodiment echt een hele, hele specifieke term. Waarbij je dus wordt overgenomen door een spirit, een of andere geest. Dus daar betekent embodiment dat je dat iets je lichaam inkomt. En toen dacht ik, want inderdaad, wat interessant dat het daar zo'n specifiek aanwijsbaar iets is. En dat soort rituelen. Terwijl het in ons veld wordt het maar gebruikt. En waar hebben we het eigenlijk over?
Passen en te onpas.
Dat is heel interessant. Dus daarom denk ik ook van, ik vind het wel leuk om hem toch nog even te houden. Embodied methods als beschrijving. Ja. Omdat ik dan dat bruggetje kan maken van bijvoorbeeld methods as bodywork. Reading as bodywork. Wat moet je doen om van lezen bodywork te maken? Wat maakt dat anders? Wat is anders aan lezen en lezen als bodywork? Dus daar gaat het steeds bij mij om. Zo'n soort, eigenlijk inderdaad, bewustzijn aandacht hebben voor dat het lezen ook, wat ik dan bijvoorbeeld embodied labor noem, dat ook werk is dat je met, dat ook werk is dat je met je lichaam doet. En dus dat het uitmaakt of je zittend leest, of liggend leest, of leest in de trein, of leest als je alleen bent, of leest naast iemand die ook leest. Dat maakt allemaal uit voor hoe je leest en wat je leest en hoe dat binnenkomt, of hoe je dat ook
doet. Ja. Wat mij wel opvalt is dat in het gesprek ook helemaal niet hebben over wat er beter is of wat er niet beter is. Dat vind ik eigenlijk wel een heel fijn gevoel, zo dat ik nu merk van, want soms willen we ook altijd alles maar zo kwalificeren en in bepaalde hoeken plaatsen. En dat ik ook, want ik voelde die neiging op om te zeggen, en wat betekent dat dan? Liggend lezen of zittend lezen? Maar soms gaat het er ook dus niet zozeer om, denk ik, en dan ben ik wel benieuwd hoe jij dat ziet, dat het ene beter is dan het ander. Dus dat iedereen, elke leerling ook moet gaan zittend lezen en staand lezen en met andere bodies lezen. Maar daar gaat het niet om.
Nee, dat kom ik heel veel tegen, juist ook in onderwijs, waar ook echt studenten zitten die dat helemaal niet willen. Die denken van, ik wil helemaal niet mijn lichaam voelen. Ik vind dat vreselijk. En ja. ik geloof ook echt dat dat voor heel veel mensen helemaal niet fijn is. En, of voor mensen ook die autistisch zijn. Die zeggen, ik ben me al de hele tijd bewust van alles. Weet je?
Ja.
En nu krijg ik een soort hyperfocus. Omdat jij ons de hele tijd op dat lichaam laat focussen. En dat is voor mij echt een belangrijke, ook een soort van kwartje dat hopelijk valt tijdens de cursus. Is van, het gaat er niet om dat je hier goed of slecht in bent of wordt. Dat je meer embodied bent of beter embodied. Maar dat je bewust bent van je specificiteit als onderzoeksinstrument. Iemand die ergens op het spectrum is, autistisch is, weet ik veel wat, of autisme heeft, die is gewoon, dat is een heel ander onderzoeksinstrument dan iemand die heel neurotypisch werkt. Dus er is geen goed of slecht. Dus ik wil inderdaad heel erg van normativiteit daarin afstappen. En gewoon dat die multiplicity van, het is gewoon specifiek voor iedereen. Voor iedereen is het anders. En dat vind ik gewoon een hele, dat is eigenlijk ook wat steeds omgaat in mijn onderzoek van, als alles steeds specifiek en anders is, hoe kunnen we het dan toch nog hebben over zoiets als een lichaam? En überhaupt dingen benoemen en taal hebben voor dingen enzovoorts. Dat vind ik gewoon heel fascinerend en interessant. Dus ik ben ook, daarom heb ik het woord embodiment ook nog niet volledig van tafel gegooid. Omdat ik denk van ik vind het gewoon interessant wat het doet, hoe wordt het gebruikt. En natuurlijk ook dat met het woord embodiment, dat wij dat woord nu zo vanzelfsprekend gebruiken, is natuurlijk ook een goede, hè, en dan ben ik wel aan het waarderen, een goede ontwikkeling. Maar dat komt meer vanuit mijn eigen behoefte om dat lichaamswerk inderdaad wel ruimtes in te krijgen waar het gewoon nog niet gekend wordt. En dat is niet omdat ik denk dat voelen beter is dan denken, dat voelers een of andere verheven creaturen zijn, maar omdat ik denk, je kunt gewoon je repertoire verbreden. Je hebt gewoon zoveel, het is zoveel meer kennis dan alleen maar dat disembodied, als je het wil. Ja, dat is, hoe moet je het noemen, ja.
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 Nou, ik heb er wel een veldsens van die disembodied setting. Dat kan ik dan weer wel zeggen. Dat ik af en toe wel denk, maar met onze manier van zijn, waar we wel verschillende lichamen en die switch weten te maken en daar ook gebruik van kunnen maken in ons bredere handelingsrepertoire, voel ik me niet meer thuis in ruimtes waar één bepaald handelingsrepertoire standaard doorlopen wordt.
Ja.
Daar, zover ben ik wel. En dat is ook wel mijn drive om dit te doen en te merken van maar hallo.
Ja, nou, dat was denk ik ook een van de momenten dat wij elkaar vonden tijdens de conferentie. Is dat,
exact.
Na zo lang in een ruimte te hebben gezeten met zoveel mensen, dat wij dachten, wij gaan nu wandelen. We gaan niet nog een conference dinner doen met ik weet niet hoeveel mensen aan één tafel met een hele slechte akoestiek enzovoorts. Dat wij dachten, wij gaan even wandelen en naar het water kijken. En dat is niet dat ik vind dat wandelen meer embodied is dan samen eten. Maar dat je gewoon stilstaat bij wat je lichaam al de hele dag heeft gedaan. Of wat jij al de hele dag met je lichaam hebt gedaan. En dat je nu denkt van, dat is nu gewoon iets anders nodig. Inderdaad, wat je zegt, dat die default, dat repertoire wat we allemaal maar doen. Dat je dat weet te doorbreken omdat je een zekere gevoeligheid hebt voor je lichaam en ook wat je lichaam nodig heeft. En dan hebben we het over caring for the body as resistance. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar ik geloof dat
een hele zelfzorg, hè, wat bij mij ook bovenkomt. Denk ik, daar schrijf je natuurlijk ook over.
Is wel iets wat
inmiddels al wel aan bod is gekomen. Dus dat zelfzorg, maar daar verwijst het wel weer naar. Dat is wel een soort ingang, geloof ik ook. En daarvanuit kun je dat handelingsrepertoire gaan vergroten.
Ja.
En ook toch een stukje af en toe beter voor jezelf zorgen. Want het lichaam beweegt wel altijd mee, welk lokaal je ook beweegt. Mm. En als je daar beter voor zorgt, dan krijg je ook andere uitkomsten.
Mm. Ja, en ook zorg voor je instrument, maar ook met je instrument. Mm. Dus als je die gevoeligheid hebt voordat je dat je dus de hele tijd in afstemming bent en in een soort van wederkerigheid zit, dat je ook weet van, oh ja, dus ik ben ook de hele tijd bezig met iets doen met mijn omgeving.
Ja.
En dat je daar dan ook weer, dus dat je ook weer via dat instrument weet te zorgen.
Ja. Dat moet denken aan het werk van Caroline Hermans. Die heeft het ook wel over ons lichaam als onderzoeker, ons lichaam als docent, ons lichaam als ouder, kan ik me zo herinneren. Okay. Ook zo'n triangle. Want ik zat, wat jij nu net zei, raakte mij weer terug in de oefening die je begeleidde. Dat toen je zei, voel je lichaam. Toen ging bij mij mijn Pilates lichaam als eerste aan. Ja. En later mijn meditatie lichaam. Waarbij ik ook merkte, dit doe ik als ik mijn Pilates ben. Dan ga ik me verlengen. En dan ga ik eerst alle plekken af in mijn lijf. Waar voel ik spanning? Waar voel ik iets anders dan wat voor mij normaal voelt? En vervolgens, laat het nu gaan. En toen dacht ik, dit is mijn meditatie lichaam. En vervolgens een soort van, en dit is mijn soort van virtuoso lichaam. Dat ik jouw gevolgen en alles laat gaan. En daar komen dan ook de pulsating body in voort. Mm. Dus dat ik ook merk, er zijn ook verschillende embodied states. Of die daaruit
versies. Ja.
Ja.
Versies waar dan ook weer een bepaalde taal bij hoort.
Exact. Ja. Ja. Tof. Ja. Ik kijk met een schuin oog naar de tijd.
Ik kijk ook naar de tijd. Ja. Ja, ik kan
we mikten op een uurtje.
Maar ik geloof dat het...
voor nu?
Genoeg gelekt.
Echt wel. Ja. Is er nog iets waarmee je zegt, daar wil ik wel mee afsluiten als laatste woord, oefening, geluid, whatever you name it.
Nee, ik denk dat heel veel is aangestipt. Ik ik zou het een andere keer nog meer kunnen hebben over inderdaad dat care, dat zorgelement. En ook de artistieke praktijk als zorgend. En hoe zorg ook een bepaalde aandacht met zich meebrengt. En dus ook een bepaalde manier van kennen. En dat hele embodied labor hebben we het niet heel veel over gehad. Dus de embodied labor van de kunstdocent, waar ik dus ook onderzoek naar doe. Van hoe, wat doe jij? Dus embodied labor als een verlengde van het concept invisible labor. Dus het onzichtbare werk of het werk dat onzichtbaar wordt gemaakt. Wat ook eigenlijk een feministisch concept is. Hè? Dus dat het zorgende werk of het werk thuis van vrouwen heel lang niet werd gezien als arbeid, als echt werk. En zo denk ik dat, of tenminste, er is een boek van ik ben even de voornaam vergeten, maar Prasnik, die schrijft het woord art, of de boek Artwork. Dat gaat over kunst in voormalig Joegoslavië. En zij schrijft heel mooi over hoe kunst dus ook eigenlijk wordt, het wordt eigenlijk geromantiseerd en verheerlijkt aan de ene kant. Maar dan heb je het over de kunstenaar als een soort genie of als een soort iemand die van nature creatief is. En ook het kunstwerk, dat wordt ook gevierd en verheerlijkt. Maar het werk, het echte kunstwerk, het werk wat je
moet... De labor,
die wordt onzichtbaar gemaakt. Waar ook, wat dan weer tot gevolg heeft dat er allerlei... veel kunstenaars werken in allerlei problematische en precaire omstandigheden. En ik kijk dan naar de embodied labor. Dus wat van dat werk wat kunstenaars doen, is dan ook nog eens embodied, bijvoorbeeld afstemmen of processing. Hè, van hoe verwerk je eigenlijk informatie? Of ik ken een kunstenaar die geeft aan van mijn meeste werk ontstaat eigenlijk 's nachts. Ik slaap en ik word wakker en ik heb bepaalde ideeën en ik schrijf die op. Ja, dat kun je natuurlijk nooit... Zeg maar, wie wordt hiervoor betaald? Natuurlijk niemand. Ik ken niet eens een kunstenaar die per uur wordt betaald. Omdat het allemaal zo moeilijk aanwijsbaar en expliciet te maken werk is. En ik probeer dat...
En het systeem van betalen ook een heel ander... Weer in heel andere kaders, denkt hij. Want what was first? Laten we dat...
Dus ik probeer dat soort arbeid expliciet te maken en dan specifiek de arbeid van kunstdocenten. Dus wat voor werk is dat eigenlijk? Als je iemand leert om ontvankelijk te zijn, wat vraagt dat eigenlijk? Ja. Daar zit zoveel impliciets in. Terwijl het wel, ja, dat is wel waar ons kunstonderwijs op baseert. Dus dat soort kennis en dat soort vaardigheden. Het is heel moeilijk om dat expliciet te maken. Dus ik ben heel erg, ik vind het heel spannend om dat toch te proberen. En te kijken wat ik leer in dat proces.
Ja. Nou, en ik merk, dat doe je wel. Ik ervaar dat wel als dat je dat doet met care. Ook met de manier waarop we dit gesprek voeren en juist ook wel uiteindelijk de discussie voeren op niveau, maar niet meteen zeggen dit is goed, dat is fout. Mm. En ik heb wel het idee dat daar een heel mooi bed onder ligt van ontvankelijkheid, waarbij je vanuit verschillende lichamen durft te kijken. En nou, vind ik wel een hele mooie kwaliteit, denk ik, die ook weer voorleeft voor docenten van, oh ja, hoe kunnen we ook vanuit het embodied principe wellicht hieruit leren ontvankelijker te zijn voor het smakenpalet van al mijn leerders in de leerruimte.
Ja, ik probeer dat wel te doen, ook in mijn eigen onderwijs, dus mijn eigen gevoeligheden serieus nemen en daar ook transparant over te zijn. En mijn eigen ongemak en dat soort dingen. Dat helpt wel, vind ik.
Ja. In wat voor zin helpt dat?
Sowieso denk ik niet dat ik iemand ben die voor de klas staat en zegt, ik kom jullie iets leren. Zo moet het, of zo. Ik probeer ook wel... wat doet dat? Ik denk dat ik ook heel erg geleerd heb in de coronatijd en tijdens lockdowns, et cetera, dat iedereen was daar ongemakkelijk over. Voor mij was dat een compleet nieuwe situatie om zo online bodywork lessen te moeten geven. Dus ik was heel erg aan het zoeken. En ik was heel erg openlijk aan het zoeken. Van ja, jongens, dit ga ik even uitproberen, maar ik heb geen idee of dit gaat werken. En studenten bleven gewoon hangen na de les. En die zeiden van, hey, hoe gaat het? En wat vind je dan ervan om zo online les te geven? En hoe beïnvloedt jou dat eigenlijk? Die waren echt nieuwsgierig. Die wilden weten van mij hoe ik het lesgeven ervaar. En ik denk dat dat wel een lesje is geweest. Van dat ik dat nu ook meeneem. Van,
ja.
Zo, hè, dat ook een soort van wederkerigheid. Niet van ik weet het allemaal. En ik weet allemaal precies hoe ik dit ga doen. Maar ook dat openlijke zoeken. En dat het ook mis mag gaan. En, dat helpt denk ik ook wel om studenten ook te helpen om gevoelig te zijn en open te zijn en transparant te zijn. En, dat soort dingen.
Het voorleven, ja. Ja. Ulrike, als mensen denken, ja, ik wil nog meer over dat embodied labor weten en let me know more, want wij gaan zo stoppen. Waar kunnen ze meer over jou vinden?
Specifiek over embodied labor heb ik ook een paper geschreven. Je noemde dat al even, dat voor de writing and creative practice of zoiets. Daar kunnen we wel naar linken. Dat is, als het goed is dat gewoon toegankelijk. Dat is tegelijkertijd een paper. Ja, dat is een paper en tegelijkertijd ook een oefening, ook voor kunstdocenten. Maar kan voor elke docent trouwens. Waarin ik ze eigenlijk vraag om een oefening uit te schrijven. En dat is een schrijfoefening waarbij je dus expliciet maakt wat je eigenlijk voor werk doet als je een oefening geeft. En ik gebruik daarbij Ursula Le Guin als iemand die heel goed is in schrijfoefeningen. Dus dat is denk ik wel een leuke om... als mensen geïnteresseerd zijn om daar ook iets mee te doen. En voor de rest, mijn website staat van alles, al ben ik heel slecht in dingen bijhouden, dus mijn hele portfolio en dat soort dingen, dat is allemaal heel erg heel erg oud. Ik ben ook heel slecht aan social media, dus ik heb geen Insta, ik heb alleen ik heb alleen LinkedIn en ook daar probeer ik mezelf. Ik heb nu inderdaad iets erop gezet over Milaan en ook over de Dutch Design Week. En dat is al heel wat dat ik daaraan heb gedacht. Op de een of andere manier doe ik dan iets. En dan doe ik dat ook met volle overgave. En dan moet ik daarna weer even in de bubbel. En dan denk ik er niet aan om dingen op social media te zetten. Daar valt vast iets in te winnen. En tegelijkertijd speelt ook mee dat ik me ook wel wil beschermen tegen van alles. Dus... niet zo goed in social media. Maar publicaties om te lezen, een website om een indruk te krijgen van het soort werk dat ik doe.
In de show notes.
En de, ja, en ook de, mijn onderwijs en ook blog, mijn artistieke praktijk staat daar ook op. En ja, wat nog? Nou ja, dus What Art Knows, het lectoraat waarvoor ik werk, dat valt ook op te zoeken.
Ja. Nog iets tofs wat je gaat doen, maar je gaat natuurlijk richting het cocoonen en ja. De second matrescence, hoe noemde je het
ja. Ja, matrescence is een, ik ben even aan de naam, Lucy Jones of zoiets, is, heeft een boek daarover geschreven. Ik ben even aan de naam vergeten, dus bind me hier niet vast, maar zij gebruikt de term eigenlijk als een... Dat is een spel met het woord adolescence. Zo van, we zijn ons allemaal heel bewust dat adolescentie is een hele transitie. En daar zijn dus allemaal aandacht voor. En er zijn ook allemaal manieren voor om daar aandacht voor te hebben.
Ja, ja.
Maar matrescence is minstens zo...
Impactful.
Ja. Het boek is vertaald naar het Nederlands met de term moedertijd. Maar ik vind dat, dus van pubertijd, moedertijd, maar ik vind het niet zo'n leuke vertaling.
Ja. Dat heb ik ook vaak met vertalingen in Engels en Nederlands.
Ja, ja.
Maar ik toch af en toe gewoon in het Engels blijft praten, het Denglish.
Ja, nee, dus ja, dat, ik ben nu juist, dus nu was dan de Elia Biennale, was zeg maar het laatste grote evenement wat op mijn planning stond. En dan ga ik zo nu langzaam richting de feestdagen mezelf wat meer terugtrekken. En dan op een gegeven moment ook met verlof. Maar wat ik dus wel wil doen is dus aandacht hebben voor wat doet die periode in mijn leven met mijn gevoeligheid als kunstenaar, met mijn kunstenaarschap. Hoe valt er toch kleine mini-ruimtes te creëren waarbinnen ik ook mijn makerschap kan blijven beoefenen. Dat vind ik erg belangrijk, omdat ik het de vorige keer dus echt een beetje... ben verloren, omdat ik dacht van het moet of goed of het moet niet. En ik heb gewoon nu de condities zijn er niet naar om van alles te maken. Maar daar kijk ik dus nu anders tegenaan. En het lijkt me heel leuk om dat ook uit te wisselen met mensen. Dus als er andere makers zijn, of docenten misschien wel, of andere luisteraars die ook geïnteresseerd zijn in hoe zo'n isolement, en dat hoeft misschien nog niet eens per se moederschap of ouderschap te zijn, maar het kan ook een ander soort ontheemd zijn. Dan contacteer me vooral. Ik wil kijken of ik iets met kleine... Want ik werk heel veel met notitieboekjes. Inderdaad, documentatiemethodes. Kleine notitieboekjes waarin je dingetjes... Kleine, vluchtige momenten. Dus het idee is nu erg om te werken met lucifer-doosjes. En lucifer-doosjes formaat om zeg maar de vluchtigheid en de kleinheid ervan... ook te benadrukken. Als iemand daarin geïnteresseerd is en daar een soort van uitwisseling over wil doen, dan lijkt me heel leuk om dat een collectief onderzoekje te maken.
Tof.
Dat het niet over mij gaat. Maar...
Nou, wat mooi, ja. En het doet me ook denken, dat is het laatste wat ik ga zeggen, nou ook mond, de Red School, als je het dan hebt over feminisme, en het, dat is de school die eigenlijk gaat over menstrual leadership.
Oké.
En ze hebben een regel, de 1% rule. En zo klinkt het. Dat ook al, wat kun je voor die 1% doen? Want heel veel 1%jes maken toch een heel veel procenten. Dus als je over die tijd van naar binnenkering telkens een heel klein beetje, één lucifer-doosje, één instrument, 1% doet, maakt ook het verschil. Ja. Dus het hoeft ook niet altijd, big, bold and beautiful.
Nee.
Soms juist die hele kleine momenten. Ja. En vind ik ook alweer heel mooi als... herinnering over zeker de periode waarin iedereen, denk ik, straks weer een beetje...
We gaan allemaal wat meer retreaten, hè? Nu,
ja,
hopelijk.
Ja,
hopelijk,
ja. Dankjewel.
Dank jou.
Voor dit elaborate gesprek.
Ja, hopelijk valt dit nog een beetje te behappen. Het is wel erg lang geworden.
Kom goed. En een gewone vervolg, denk ik.
Leuk. Lijkt me leuk. Nou, dankjewel voor het luisteren. En het vragen.